Een paar woorden waarmee we de avond willen beginnen. En die zijn uit het evangelie naar Johannes, 16e hoofdstuk. En ik begin te lezen bij het 12e vers. Johannes 16, vers 12. Dat zijn eigenlijk woorden van die Jan de Goede erg dierbaar waren. Er is een periode geweest in ons werk dat we ons wilden verdiepen. En Jan de Goede steunde dan altijd op deze woorden. Dat merkte je dan op momenten dat we met de Bijbel bezig waren. Vooral in de laatste periode van zijn leven vond hij dat een belofte voor hem. Dat was zo vanaf zijn 65ste jaar. Toen heeft hij gesproken over brood hebben voor je vrienden. En daarna werd hij door dit Bijbelgedeelte erg aangesproken. Ik begin te lezen in het 12e vers van Johannes 16, waar de Heer Jezus zei: nog veel heb ik u te zeggen, maar ge kunt het thans niet dragen. Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort zal Hij spreken. En de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zei ik, Hij neemt het uit het mijne en Hij zal het u verkondigen. Dat gaat over de Heilige Geest. Dat is de Geest der waarheid. En die zal ons brengen, zal ons leiden in de volle waarheid. Nou heb ik steeds gemeend, en dat is een beetje naïef van mij, dat het om de waarheid ging en als je de waarheid zou ontdekken, dat je daar dan geweldig blij mee zou zijn. En ik heb ontdekt dat de waarheid, als die bovenkomt, bij veel mensen tegenzin opwekt. Tegenzin. Want die waarheid, die als die tot je komt, door studie of zo, bijbelstudie, dan zie je ineens het verkeerde in je leven, het valse in je leven. Dan heb je gedachten gekoesterd, je hebt bepaalde dingen gedaan, handelingen, en die schijnen dan achteraf niet te kloppen. En mensen willen niks kwijtraken. Mensen willen er het liefst maar bij het oude blijven. Dat ontdek ik dikwijls. Dan hangt men aan de traditie. En nou, hebben we de laatste 5 jaar, hebben we daar tegenaan gestaan. En we hebben de ene waarheid na de andere op tafel gelegd. En soms was die waarheid zo onverteerbaar, dat je dacht, nou schijk ik me uit, nou ga ik weg. En dan dacht je, nou ik blijf nog even zitten en zo. Vanavond is er weer zoiets aan de hand. Ik wou vanavond, als voorbereiding op het woord des kruises uit de Bijbelstudie en in het woord is leven, wilde ik vanavond spreken over het kruis. Dat heb ik gedaan, laten doen, in alle Bijbelkringen gisteravond. En de mensen die dan niet op de Bijbelkringen zijn, maar op de toerusting zijn, die hadden het feitelijk het eerst moeten weten. Maar ik had die Bijbelstudie niet eerder klaar. En het paste niet in het programma met Andries die 3 keer sprookjes zou doen. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, dan doe ik direct na de dinsdag, de eerste woensdag erop, bij de toerusting spreken we over het kruis. En ik ben heilig van overtuigd van de waarheid. En ik ben ook heilig overtuigd dat als je er nooit van gehoord hebt, dat het toch wat moeilijk voor je is. En daarom denk ik, laten we maar beginnen met de Bijbelstudie die we genoemd hebben, en toch zeggen wij, ... kruis. We zullen even de boekjes uitdelen. Dan heeft u de boekjes van Woord en Leven niet nodig. Ik heb een klein inleidend woordje geschreven. Ik heb een vriend gevraagd, een broeder in de Here uit Zeist, een leraar Atheneum Frans. Heb ik gevraagd, wil jij dat stukje uit het Engels vertalen? Dan hebben we het ineens helemaal in het Hollands voor ons. Dat is makkelijk voor ons. En dat heeft hij me toegestuurd en daar moest ik even op wachten. Bijbelstudie, we gaan beginnen. En toch zeggen we kruis. Iedere keer opnieuw, we lezen het even met elkaar. Is er iets bijzonders, dan zal ik het u zeggen. U moet goed opletten. En u moet overtuigd zijn van mijn oprechte hart. Dan moet u van overtuigd zijn. Maar we kennen elkaar nou een poosje, hè? En toch zeggen we kruis. Iedere keer opnieuw moet ik denken aan de woorden die in Daniël 12 vers 4 staan. Daar staat, maar gij Daniël, houd de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Dat was gezegd tegen Daniël omdat Daniël wilde weten onder vasten en bidden hoe de toekomst van zijn volk zou zijn. En God heeft een engel gezonden om hem daarvan op de hoogte te stellen. En in 12e hoofdstuk wordt er dan tegen Daniël gezegd dat hij het boek moet verzegelen. En dan wordt er gewezen naar de eindtijd dat dan de kennis zou vermeerderen. Dan zal ook het onderzoek vermeerderen. Wat werden deze woorden die naar de eindtijd wezen in ons midden vervuld? Nu al 5 jaar lang heeft de Heere van dag tot dag zijn woord in onze harten geopenbaard. En we kregen op talloze vragen het juiste antwoord. En als u even terugdenkt zo, dan waren er in ons gedachten en in ons hart, in ons geloofsleven, oneindig veel grijze plekken. Daar dacht je dan maar niet over door. Dat kon een mens toch niet begrijpen en je hoefde niet alles te weten en de Bijbel gaf niet. Zo werd er dan een beetje gepraat. Maar het kwam uit gebrek aan kennis van Gods heilig woord. En een jaar of 5 geleden, toen we de zaken naar voren gebracht kregen door Concordante Verlag, toen we die Griekse woorden heel dicht bij ons hart kregen, toen vielen ineens zo al die grijze plakken werden ingevuld met Gods antwoord, met Gods woord. Dat was geweldig. Het Stensel zegt, zelfs de geheimenissen van God. Er werd op mijn catechetencursus altijd speciaal over gepraat. Dan zei die mysterium, is het? Het woord geheimenis betekent mysterium. Maar ik ben er nooit achter gekomen welk mysterium dat dan was. Daar keken ze alleen maar plechtig bij. En ik denk dat ze geen idee hadden dat er 12 geheimenissen waren die zo open en bloot in de Bijbel staan. Die we zo op een rij zouden kunnen bestuderen. Zelfs de geheimenissen van God voor de gemeente mochten we gaan verstaan. Omdat we aandachtig naar Paulus gingen luisteren. Ook werd ons daardoor duidelijk dat door de gebruikelijke vertalingen vaak anders uitgelegd werd dan er stond. Vertalen is uitleggen. En je hebt de NBG-vertaling, en je hebt de Leidse-vertaling, en je hebt Oppink en Brouwer, en je hebt de Canisius-vertaling. Eigenlijk wil dat al een heleboel zeggen. Dat wil zeggen, iedereen vertaalt maar. Maar wat staat er nou feitelijk? En dat is het enorme werk van Knoch geweest. Hij zegt, de mensen worden misleid door vertalingen. Je moet ze het Grieks, ook de leek die geen Grieks kent, zo dicht bij haar hart brengen dat ze zelfstandig door de tekst heen kunnen prikken. En toen is hij op die gedachte gekomen om dat stiegwoordregister achterin zijn Bijbel te zetten. Zodat iedereen die maar heel even iets van Duits of Engels verstaat, kan zo zien dat Griekse woord staat op al die plaatsen. En als God een Grieks woord zegt, dan zegt hij geen 10 andere begrippen. Met heel belangrijke woorden bleek dat het geval, die andere uitlegging. Zoals Aion, hoeven we niet meer over te praten. De man die van de week bij ons was, een zondag. Edgar met dat vrouwtje uit Wolvega. Die stijgde verschrikkelijk door de telefoon. Want die vroeg om informatie omdat hij ons adres in de gele gids had gevonden. Over concordante vertaling. En toen vroeg hij informatie en ik begon gelijk met het woord Aion. En toen had hij de haak neergelegd en toen denkt hij, die vent is helemaal gek. Want het bracht hem van zijn gedachten af. En toen had hij informatie gevraagd en toen ging hij dat bestuderen. En toen dacht hij verroest. Hij heeft geloof ik gelijk. En zo is hij heel snel in die waarheid ingedrongen. Hele belangrijke woorden is gewoon... Nou, geknoeid mag ik niet zeggen, maar er is wat mee gebeurd. Aion, Sheol, Hades, moet ik doorgaan? Hel, verschrikkelijk. Hele theologieën hebben mensen krom voor gelegen, eeuwenlang. Een theologie van de angst voor de hel om voor eeuwig verdoemd te worden, dat moest de schapen binnenhouden. Gewoon gecreëerd. Dat was wat. En wij mochten het ineens ontdekken. En we hadden het reuze moeilijk mee. Want haast liepen met spanboeren, de hel moet blijven. Er ging een wereld voor ons open. Toen wij Gods plan der aionen, der tijdperken, naar Efeziërs 3 vers 11 gingen verstaan. Daar stond in uw Bijbel, en ik weet nog goed dat ik dat voor het eerst ontdekte, daar staat Gods eeuwig voornemen, zo star als het maar zijn kon. Maar er stond in werkelijkheid zijn prothesis ton aionon, zijn plan om door aionen tot zijn doel te komen, door tijdperken, door eeuwigheden. En toen klopte ineens de Bijbel, van eeuwigheid, tot in alle eeuwigheid. Toen we dat gingen verstaan, dat braken we erdoor. En daardoor kan alles, omdat we dat plan der aionen zijn gaan verstaan, kan alles zijn juiste plaats krijgen in het plan van zijn liefde en genade. Dat genade, dat is een sleutelwoord in het evangelie van Paulus. Geen enkele verdienste. Alles is genade. En hij schenkt het ons zo overvloeiend. En als je dat gaat ontdekken, dan komt er zo'n vrede en rust in je hart. Het is zijn plan van liefde en genade. En God heeft ieders creatuur lief. Elk creatuur. En al was het soms moeilijk een stuk traditie los te laten. Nou, de meeste van ons hebben dat met blijheid gedaan. En sommigen onder ons hebben het nog zo moeilijk ermee. Dat komt, je zit vast. Je kan gewoon niet eigenlijk in die geweldige vrijheid en liefde waarin de Heer je plaatst, kan je gewoon het niet vinden, want je wil wat doen. Een mens wil vroom zijn. Een mens wil God verplichten om iets terug te doen. Maar dat kan niet. Het is om niet, het is genade. En dan was het moeilijk om een stuk traditie los te laten, elkaar op te bellen, de Bijbel te raadplegen, onmiddellijk God een woord laten zeggen, al aardig in tongen kunnen spreken. Hier en daar brak al een profetietje los. We waren zo goed op weg om stapeldol te worden. En moesten we het ineens loslaten. En al was het moeilijk een stuk traditie los te laten. Verbondskerk, verbondskind, zegel aan je voorhoofd. Je raakt het allemaal kwijt, dat was wat. Maar wat aan waarheid we ervoor terugkregen, was oneindig veel heerlijker. En in deze Bijbelstudie willen we opnieuw een woord aan de orde stellen. En dat woord is het alleringrijpendste woord wat je maar kan bedenken. Dat is het woord kruis. En voordat we verder gaan, en dat moet u van mij aannemen, dat moet u van me weten, willen we stellen dat we het kruis, tussen aanhalingstekens, lief hebben boven alles. Het kruis is de kern van ons evangelie. En Paulus zegt dat elke prediking moet beginnen bij het kruis. Christus naar het vlees kennen we niet. Maar we beginnen te prediken bij het kruis en bij de opstanding. Bij de verzoening en bij de genade. Dat kruis hebben we boven alles lief. Geloof mij. Omdat op dat kruis, aan dat vloekhout, Door het offer van de Zoon van God alles werd volbracht. En door hem, zegt de Bijbel, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weer met zich te verzoenen. Maar, wat gebeurde er nou in de eerste eeuwen? Paulus schreef aan Timotheus dat allen in Azië hem hadden verlaten. Die gemeente die hij gesticht had, die waren het toch ergens met de boodschap niet eens. En die hebben hem bij zijn leven al verlaten. Het kruis werd van vloek en smaad, vooral door keizer Constantijn, tot een teken van overwinning. En dat moet u onderstrepen, want daar gaat het me nou vanavond alleen maar om. Ik wil u proberen te leren, en kom daar volgende week op terug in de Bijbelstudie, het woord des kruises, dat het kruis een verdraaid symbool is. Het is gemaakt tot overwinning. Maar het kruis is in de Heilige Schrift het symbool van smaad en van vloek. En u weet heel goed, als u heeft geluisterd in de afgelopen jaren in de predikatie, dat ik daar steeds zwaarder op ben gaan leunen. Dat kruis van overwinning, wij zullen triomferen in het kruis des Heren, stond in de Rozenemansstraat op de kerk die nou is afgebroken. Ze hebben er niet over getriomfeerd. Dat was een ander kruis. Dat was een kruis wat Jezus niet kent. Dat is het kruis van Constantijn. En dat kruis hebben ze de christenheid in de vroegchristelijke kerk in de maag gesplitst, zou je zeggen. Verkocht. En dat kruis zijn wij gaan liefhebben en we hebben de waarheid ervan niet geweten. En ik wil u de waarheid ervan laten zien. Het kruis, en dat is erg, want toen kreeg je geen christenen die wilden dienen en lijden, maar je kreeg kleine heersertjes die wilden overwinnen. Je kreeg mensen die waren uit op de zegen en niet op het dienstbetoon. En dat onderken je heel sterk. En u zou maar eens moeten vragen waarom iemand een christen is, zo in uw omgeving. En dan moet u eens luisteren naar die geluiden. Dan zult u pas heel laat horen van iemand dat het is om hem te dienen. Dat het is om te delen in diezelfde smaad. Dat het is om te delen in datzelfde lijden. Totdat we straks geopenbaard worden in het nieuwe leven. En dan zullen we met hem heersen. En alle groeperingen die het kruis heel sterk naar voren brengen, weten niet dat ze het over een ander kruis hebben en proberen nu de mensen tot overwinnaars te maken. En ze lopen van kramp in kramp. Daar gaat het me uitsluitend om. En ik heb de Bijbelstudie genoemd, en toch zeggen we kruis. U zult van mij niets anders horen dan het kruis van Christus Jezus. Maar u moet wel weten wat ik dan bedoel. Dan bedoel ik geen overwinning, hoewel daaruit de overwinning is voortgekomen. Maar het is niet geopenbaard. En al 2000 jaar is het lijden doorgegaan. En de Heere heeft uw dienstbetoon nodig. Het kruis werd van een vloek en smaad, vooral door keizer Constantijn. Ik zou haar zeggen, door Constantijn is de hele vroegchristelijke kerk doodziek geworden. Als u de geschiedenis kent, dan weet u dat ik gelijk heb. Keizer Constantijn, die heeft gemaakt dat iedereen verplicht christen werd. En gelijk was de hele boel geneutraliseerd. En was het een eer, als je een goede baan wilde hebben, als je wilde heersen, dan moest je christen zijn. Gaf niet of iets van binnen was, als het van buiten maar was. En dat maakte de vroegchristelijke kerk zo ziek als het maar zijn kan. En dat 1700 jaar heeft doorgedraaid, dat is een wonder van God. Het kruis werd van vloek en smaad, vooral door keizer Constantijn, tot een teken van overwinning. Maar weet u welk kruis dat was? Was dat nou het kruis
waar de Heer Jezus aan gehangen heeft. Als dat zo is, dan kunnen we alle vrede hebben. Als dat niet zo is, dan moet het u geleerd worden. Ook hier is het van het grootste belang gezonde woorden te gebruiken. Daarom geven we u een vertaling door van wat dokter E.W. Boelinger ervan schrijft in de Companion Bible. En het brengt ons terug bij de waarheid. De waarheid van het kruis. Een teken, onderstrepen, van smaad en hoon. Er was iemand die na die Bijbelstudie, dat hij zei, ja, maar dat kan niet hoor, want ik draag altijd een kruisje en als ik in nood zit, grijp ik het vast. Begrijp je wat ik bedoel? Ik grijp het kruisje vast als ik een tijd, dat helpt me. Zo dragen de Indianen ook iets, dacht ik. Dat is een pure, eigenlijk een magisch iets. En dat moet je kwijtraken, dat geloof ik, ja. Dat moet je kwijtraken. We leven niet door iets vast te grijpen, maar we leven door het geloof. Door het geloof in Christus Jezus, de gekruisigde en opgestane Heer. Het kruis is een teken van smaad en hoon. Moet u kijken op een middelbare school die er een kruis draagt. Er is geen christen bij. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hoe minder christen, hoe groter het kruis op de borst. Al die biedfiguren hebben niks geen last. Dat ze met zulke kruisen op de borst lopen. Als het het kruis van Christus was, zou het haast branden op de borst. Maar het zijn andere kruisen. Dat brengt ons terug bij de waarheid. Die studie van Boelinger, heel bekend, alleen wij wisten het niet, van het kruis. Een teken van smaad en hoon, een vloek voor hem die het voor ons wilde dragen. De overwinning komt nog. En mensen grijpen zo graag vooruit op de overwinning. Dat noemen ze anticiperen. Vooruitgrijpen op iets wat toch niet je eigendom is. En dat doen christenen erg. Die grijpen vooruit op de krachten die voor een andere aion bedoeld zijn. En daarom leven ze in een waan. Een vrome waan is ook een waan. En daarom zakken ze er nu en dan heel erg doorheen. En weten ze geen antwoord, maar ze willen geen kwaad denken van God. Dus dat moet dan weggestopt worden. En zo gaat men eigenlijk van kramp tot kramp. En niet van kramp tot kracht. De overwinning komt nog. Als ons dienstbetoon ten einde is, dan komt onze overwinning. Als onze vrijkoping komt, dan zal geweldig de vrucht van het kruis geopenbaard worden. Als het lichaam van Christus op zijn bevel de Heer tegemoet gaat in de lucht. Dan komt de overwinning. En tot nu toe hebben we lege handen. En dragen we, zo het moet, zijn smaad. En er zijn meer landen in de wereld waar je als christen vervolgd wordt dan waar je vrij mag zijn. Kruis en overwinning moet je vragen aan die mensen die in die gevangenissen worden opgesloten. Ja, ze kunnen eronder blijven staan als u dat bedoelt, maar het is een lijden. Het is een lijden hoe heet hij ook weer, die dominee? Die schreef, en dat greep me zo diep aan, dat hij zo lang van zijn gezin was gescheiden in de vervolging om de naam van Christus, dat hij met zijn blote borst zich tegen de tralies aandrukte. Zo brandde dat, zo'n leed droeg hij, dat is het kruis, weet u dat? Dat is het kruis, dat wij niet zo vervolgd worden, dat is genade op genade. En dat we steeds meer van vervolging merken, dat is omdat de mens der wetteloosheid zich gaat openbaren. En dat als je als christen wil opstellen, dat je vaak voor een idioot wordt versleten. Want de wereld denkt totaal anders, is totaal omgeturnd. En menen dat ze christen zijn. Het is een teken van smaad en hoon, een vloek voor hen die het wilden dragen. De overwinning komt nog. Christen zijn betekent nu nog bij de vervloekte. Of is het al vervloekten? Dat weet ik niet. Vervloekte, ik zou die ender afhalen. Bij de vervloekte behoren. Bij hem die de vloek droeg. Die onder de toren van God stond, daarbij te horen. En als ze mijn Heer gekruisigd hebben, dat weet ik al heel erg lang, zullen ze mij niet op handen dragen. En als ze Paulus verlaten hebben, dan sta ik stom verbaasd, als ze de woorden van Paulus vandaag aan de dag wel zouden willen volgen. Ik vind het heel logisch dat ik een brief krijg, meneer, stuur alsjeblieft geen UR Nederlands meer, want ik verscheur hem als hij binnenkomt. Gelijk verscheur ik hem, want ik word geleid door de geest der waarheid tot de volle waarheid. Ik wil niks van u weten. Ja, welke geest is dat dan? Het staat alleen maar dat wat in de Heilige Schrift staat. Welke geest heb je dan? Het is verschrikkelijk. Waarom? Omdat het over dienen gaat, omdat het over smaad gaat. Omdat het kruis niet de hocus pocus is. Moet je kijken wat de Rooms-Katholieke priesterheid met het kruis doet. Hebben ze alles mee gedaan, hebben ze duivels mee aangebannen. Daar geven ze de zegen mee rond. Nou, je blijft koud ervan, hoor, van de zegen. Allemaal traditie en gebruiken die we geslikt hebben als molenaars kindermeel. Maar het kwam van een rare molenaar, Dick. Het kwam niet uit jouw koker. Kruis wil zeggen, ik hoor bij de vervloekte. Ik deel in zijn smaad. Moet je eens voorstellen, als u een opwekkingsprediking hoort, moet je eens kijken hoe er over het kruis wordt gepraat. Nog even, je zit boven het dak. De overwinning komt nog, bij de bezuin. Pas dan zullen we die geweldige glorie van de Heer delen. Die heerlijkheid van de Heer, niet de glorie. De overwinning komt nog. Christen zijn betekent nu nog bij de vervloekte behoren. Christenen zijn geen triomfantelijke overwinnaars in dit tijdperk, in deze aion. Dit is een boze aion. Dit is de dag van de mensen en de mensen staan haaks op de Heilige Schrift. Dit is een wereld waarin ze elkaar kapot maken, geen vrede kunnen hebben en geen vrede zullen krijgen. En in die wereld proberen we recht te staan. Dat moet toch botsen? Dat is toch logisch? Kan je niet zeggen, nou, ik bid, of ik hou het kruis omhoog en nou zit ik weer in de gloria. Christenen zijn geen triomfantelijke overwinnaars in deze aion, in dit tijdperk, maar zij dienen als hun Heer. Om straks, onderstrepen, straks, als de bezuin gaat, geen seconde eerder, om straks met hem te heersen. En toch zeggen we kruis. Maar niemand kan ons nog iets wijsmaken als we straks luisteren naar wat dokter Boelinger zegt. Want we kennen de waarheid. We kennen hem. Laten we maar eens kijken wat er in appendix 162 van de Companion Bijbel staat. Companion Bijbel. Er zit hier een man of 10 of zo die een Companion Bijbel hebben. En die kunnen zomaar naslaan. Bladzijde 186 wordt het helemaal uit de doeken gedaan. En dat heb ik laten vertalen. Companion Bijbel, Dr. E.W. Boelinger, uitgegeven door Zondervan in Amerika en Engeland. Het kruis en de kruisiging, onder dat hoofdje moet je dan kijken. Nou, daar gaan we. In het Griekse Nieuwe Testament worden twee woorden gebruikt voor kruis, waaraan de Heer werd ter dood gebracht. En geen ander woord is bekend. Van de week heeft nog iemand om het te controleren, op mijn bezoek, heeft u nog de Griekse ambassade opgebeld. En hij heeft tegen de ambassadeur gezegd, eentje eronder natuurlijk, 10 eronder, wat is het Griekse woord voor kruis? En die man komt er niet uit. Die man die zegt, Stauros. Ja, zegt hij, maar dat betekent paal. Dat betekent staak. Maar ik vraag u, wat betekent kruis? In het Grieks. Hij zegt, Stauros. En dat staat hier ook. Er is niet één ander woord in het Nieuwe Testament gebruikt, gelooft u mij. Er worden twee woorden gebruikt die onderling te verwisselen zijn. En het Griekse woord, wat in de Bijbel staat, als er staat Jezus werd gekruisigd, stauro. Stauro, kruis. Niets anders. Moet u kijken. Het woord stauros, even onderstrepen, hè. Proberen de dingen vast te houden, hè. Niet om ermee te schermen, hoor. Maar alleen maar dat u het weet. En verder hoeven we er helemaal niet over te praten. Maar u moet het weten. U moet weten dat het kruis in uw leven betekent misschien wel smaad en hoon lijden. Verguisd worden misschien wel. En toch de kracht om lief te hebben. En dat het straks voor u zal betekenen met hem delen in de heerlijkheid en heersen met hem. Maar nu is het een lijden, een dienen. Als de Bijbel het woord kruis vertaalt in de NBG en alle andere vertalingen, dan staat er het Griekse woordje stauros. En dat een rechtopstaande paal of staak aanduidt, waaraan de misdadiger ter executie werd genageld. Rechtopstaande paal, niets anders. Er is nog een woord, en dat is psylon. Moet u ook een streepje onderzetten. Dat zijn de twee woorden. Stauros en psylon. Het woord psylon, dat in het algemeen aangeeft een dood houtblok of een boomstam, dienend tot brandstof of zo'n soort doel. Het is niet identiek met dendron. Dit woord wordt gebruikt voor een levende of groene boom. Zoals in Matthäus 21 vers 8, Openbaring 7 vers 1 en 3, Openbaring 8 vers 7, Openbaring 9 vers 4. Als daar gesproken wordt over een boom, een levende boom, dan staat daar in het Grieks het woord dendron. Als het gaat om een doodstuk hout, wat je in het vuur gooit, of een rechtopstaande paal, dan is het stauros of xylon. En Jezus is genageld aan een rechtopstaande paal. En alle gedachten van schilderijen en van predicaties die een kruisvorm lieten zien, zijn niet terecht. Maar hebben het eigenlijk over een ander kruis. Over een kruis van overwinning, terwijl de Heer hing aan een kruis, aan een hout, een vloekhout van Gods toorn. Vervloekt is degene die aan het hout hangt, stond er. Hij is aan de paal genageld. En weet je wat nou zo ellendig is? Dat is gewoon ellendig. Die Jehovah's getuigen hebben veel eerder dan wij in de Companion Bijbel gekeken. En onze theologen hebben de mond gehouden. Maar Jenneke zit daar, die heeft al drie keer aan me zitten zwaaien. Die heeft een foto van het Carnissenhuis. Voor elkaar altijd, hè? Maar ze heeft het voor elkaar. Een foto van het Carnissenhuis met een avondmaalstafel. En dan ziet u op die foto twee kruizen in één. Je moet het echt aan de vragen. Want we zijn het aan het ontdekken in de kerken. En daarnaast hangt een paal. En alleen die paal is zuiver. En die kruizen, dat is een totaal verkeerd symbool. En dat hebben ze hier zelfs al uitgevoerd in een gebouw, Liturgisch Centrum Carnissenhuis, Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid. Stond ik stom verbaasd van. Jenneke liet het me net zien. Daar hebben ze voor het eerst het echte symbool, een paal, naar voren gebracht. Jezus is aan het vloekhout gehangen en niet aan een kruis. En is dat nou zo belangrijk? Ja, want dat heeft ons precies helemaal omgeturnd en het heeft ons gemaakt dat we in ons leven, in ons gebed, in alle omstandigheden, door het kruis wilden triomferen. Terwijl God het anders wilde. Hij wilde dat we door de modder heen gingen. En dat we onze schouders leenden om lief te hebben en om te dragen. En omdat we straks aan het einde van dat dienstbetoon verheerlijk zouden worden om met hem te heersen. En dat is een totaal andere gedachte. Bent u bereid om de Heer te dienen? Bent u bereid om zo bij de vervloekte te horen? Daar gaat het om. Als u wil overwinnen over machten en krachten en duisterheden en zieken enzovoort, dan bent u op een onbijbelse wijze bezig. En dat wordt hier niet gepredikt. Dat zou u dan teleurstellen, dat weet ik zeker. Er zijn twee Griekse woorden. En het woord voor kruis bestaat in het Grieks niet eens. Het is tauros en het is sulon. Sulon, een beetje denken aan doodhout wat je wil verbranden. Tauros, rechtopstaande paal. Daar de woorden xylon en stauros door elkaar gebruikt worden, toont dit aan dat deze woorden precies dezelfde betekenis hebben. Alleen hebben ze een ander accent. Dezelfde vorm, maar een ander accent. Als er gesproken wordt over xylon, zegt het stensel dadelijk, dan gaat het om de smaad die de Heer aan het vloekhout droeg. Dan valt daar het accent op. Bladzijde 4, het werkwoord stauro betekent palen in de grond drijven. Daar komt het woord stauros vandaan. Palen in de grond drijven. En van dit woord worden twee samenstellingen gemaakt. Sustauro en anastauro. Sustauro is iemand alzo op deze wijze met een ander ter dood brengen. Zoals je het woord tegenkomt in Matteüs 27 vers 44, Marcus 15 vers 32, Johannes 19 vers 32, Romeinen 6 vers 6 en Galaten 2 vers 20. Dan is het iemand op alzo. Zoek maar op, kijk maar, want dan ziet u het beter. Matteüs 27 vers 44. En dan zet u daar een streepje bij. En dan kunt u ernaast zetten, dat u het niet vergeet. En van de week kunt u eventueel dat stensel doorwerken, op die manier. Dan zet u erbij stauro. Matteüs 27, vers 44. Hele bekende woorden natuurlijk, hè. Op dezelfde wijze beschimpt hem ook de rovers die met hem gekruisigd waren. Die met hem kruisigen, hè? Sustauro, hè? Palen in de grond drijven. Op die wijze te dood gebracht worden. Met hem. Daar staat dat woord sustauro. Zet er een klein streepje bij. Er staat geen kruisigen. We vertalen kruisigen. Want wij stammen uit de katholieke kerk. En de katholieke kerk heeft in de eerste eeuwen een ander kruis ingevoerd. Je houdt het niet voor mogelijk. Een kruis zoals wij dat kennen. Dat kruis kwam uit Egypte. Dat was occult belast. Dat was een symbool van eeuwig leven. En terwijl de Heer aan een paal is genageld, een vloek houdt, heeft de vroegchristelijke kerk het symbool uit Egypte, wat kwam nog verder terug uit Babylonië, aan de christenen in handen gegeven, als een teken van overwinning en een teken van eeuwig leven. En ze hebben dat nooit recht gezet en iedere theoloog weet dat. En nou begrijp ik dat nooit een theoloog in het verweer is gegaan. Ze hebben dit lekker zo gelaten. Ze konden het niet weer spreken, want het is de zuivere waarheid. 1700 jaar op een parallelspoor gezet met een okheld kruis. En je ziet het overal. Je durft het haast niet te zeggen. Maar overal staat het als symbool van geloof. De Egyptenaren hadden er ook nog een lusje aan. Dan was het de godsom. Ze hadden er ook nog een driehoekje. Dan wees het naar het geestelijke leven. Dat was voorchristelijk. Hebben ze zo de christenen in haar handen gegeven. Het is onvoorstelbaar. De Bijbel kent het hele woord en die hele vorm niet. En het is tot een glorieteken geworden, terwijl het niet werkt, want je bent op een verkeerde wijze bezig. Nee, ik ben ook begonnen met u te vertellen dat ik het kruis zo lief heb. Alles is ontstaan daar. Het is de kern van het christendom. Het is volledig gepakt door de boze. Sustauro is het werkwoord en dat betekent iemand alzo met een ander ter dood brengen. En iedere keer als er in de lijdensgeschiedenis iets dergelijks staat, dan staat er sustauro. Dat wil zeggen paal in de grond drijven en als vloek, als smaad, als een vervloekte er aangenageld worden. Anastaro, opheffen en weer aan de paal bevestigen. Moet eens opzoeken in Hebreeën 6 vers 6, dan spreekt dat ineens tegen je. Geschreven aan de Hebreeën, hè. Dat zijn niet de heidenen uit Rotterdam of zo, maar aan de Hebreeën is dat geschreven. Er staat namelijk dit, in het vierde vers te beginnen. Dat waren de versen waar je vroeger zo Spaans benauwd om kon krijgen, weet u wel. Want het is onmogelijk degene die eens verricht zijn geweest en van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest en het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben. Welke krachten zijn dat? Dat zijn de krachten van het koninkrijk. Die gebeurden door de Heer Jezus. Die wees het koninkrijk is nabij. Die mensen in die tijd hebben de krachten van de komende aion geproefd. En ze hebben Christus niet willen kennen. En ze hebben zijn koninkrijk niet willen kennen. Die mensen die mee hebben gemaakt dat lammen liepen en dat blinden zagen en dat doven hoorden. Die door de Heer Jezus geconfronteerd worden. Ik ben de Messias en het koninkrijk is vlakbij je, neem me aan. Ik ben de Christus. Die mensen, hè, gaan niet over christenen die een keer een lelijke gedachte hebben gehad of zo. Dat hebben ze allemaal van gemaakt. Maar die deel hebben gekregen aan de krachten van de toekomende eeuw, genezingen, wonderen, tekenen, gesmaakt hebben en daarna afgevallen zijn, weer opnieuw tot bekering te brengen, daar ze wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen, opnieuw aan dat hout iemand eraan nagelen. Dat staat er, er staat daar dat anastauro, opheffen en weer aan de paal hechten. Dat doen ze eigenlijk. Degene die de krachten van de toekomende eon hadden meegemaakt en niet in Christus wilden geloven, die heffen hem op en die nagelen hem opnieuw eraan. En een ander woord dat gebruikt wordt is even betekenisvol, dan betekent het iets vasthechten of vastmaken. Zoals Petrus dat zegt in Handelingen 2, vers 23. Zoek we even op, Handelingen 2, vers 23. Dat is de Pinksterdag. En dan zegt Petrus, beginnend zo in het 22e vers: mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreer, een man, u van Gods wegen aangewezen, door krachten, wonderen en tekenen. De krachten van de komende aion, van het Messiaanse Rijk, die God door hem in uw midden verricht heeft. Zoals gij zelf weet, deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Iets vasthechten of vastmaken, woord staat er. Dat hebben ze gedaan. Wij vertalen dan kruis, maar er staat iets anders. Hij werd aan die paal genageld. Ons Nederlandse woord kruis is de vertaling van het Latijnse, moet u denken aan Oris pro nobis en zo, weet u wel. Het Latijnse woord cruis, hè? Crucifix. Maar het Griekse woord stauros betekent net zo min een kruis als het woord stokken krukken zou betekenen. Een woord stok, dat is heel iets anders dan een kruk. Zo is stauros heel iets anders dan het Latijnse woord cruis, dat niet in de Bijbel te vinden is. In het Grieks niet. Homerus, hele oude jongen, weet u nou. Knap, ongelooflijk knap. Ze zitten nog steeds te bestuderen. Al 2000 jaar, ze raken niet op hem uitgekeken. Homerus, jongens toch. Als je die niet gelezen hebt, dan ben je gewoon niet bij. Ik heb hem niet gelezen dus. Homerus gebruikt het woord stauros voor een gewone paal of staak of een blok hout. Als u het niet gelooft, slaat u onmiddellijk de Iliad op. Of de Odyssee, als u dan nog twijfelt. Dat is het Griekse taalgebruik. Uit die tijd om en bij de Heer Jezus. Kan je aanmerken wat zo'n woord betekent? Nergens is in die oude geschriften iets te vinden van onze kruisvorm. Hij gebruikt het woord als een gewone paal. Zoals hij het ook niet anders zou kunnen bedenken. Was natuurlijk die Rooms-Katholiek al midden. En dit is de betekenis en het gebruik van dit woord in alle Griekse klassieke werken. Bijvoorbeeld in die moeilijke namen die er komen. Het betekent nooit twee stukken hout in een kruisvorm onder de een of andere hoek, maar altijd één stuk. Vandaar dat het woord sulon gebruikt wordt in verband met de manier waarop onze Heer ter dood is gebracht. En dat wordt dan altijd vertaald met hout. Dan gaat het accent vallen op de smaad. En zij hebben hem aan het hout genageld. Hoe dikwijls staat dat niet in uw Bijbel? En we lezen er zo overheen. Want we denken gelijk, als we hout lezen, lezen we kruis. Maar moet u maar eens kijken, moet u eens opzoeken. Handelingen 5 vers 10. Daar zegt de Bijbel het haar scherp en zuiver. Alleen onze ogen waren ervoor dicht. Sorry, het is Handelingen 5 vers 30. Wilt u dat veranderen? Toen was een klein haartje op de contactlens van de secretaresse. Handelingen 5 vers 30 is het. Waar Petrus zegt, als ze gevangen genomen worden in de naam van Christus, Jezus, men moet goden meer gehoorzamen dan de mensen. De God onze Vader heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout, aan een tsulon, tot schande hebt gemaakt en omgebracht. Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een leidsman en heiland, om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. Handelingen 10 vers 39, u kunt er een streepje onder zetten en zet er de tsulon bij. Het gaat nu om de smaad echt. Anders zou het woord stauros gebruikt zijn. Er zijn maar twee woorden in het Grieks voor. In de Handelingen 10 vers 39. Daar staat. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft in het land der Joden. Zowel als te Jeruzalem. En ze hebben hem gedood door hem te hangen aan een hout. Aan een tsulon. Ze hebben hem onder de vloek van God willen brengen. Ook Handelingen 13 vers 29. En toen zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven stond, namen ze hem af van het hout. Namen ze hem af van de sulon. Niet van het kruis. Niet die van de crucifix ook. Maar van het sulon. Van de schandpaal. Hebben ze hem afgenomen. Waarom lees ik dit nou met u? Omdat ik u bewust wil laten worden hoe dikwijls dat er hout genoemd werd. En we hebben dat gewoon nooit gezien. Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Die aan de xylon hangt.
die aan het dode stuk hout een rechte paal hangt, zegt de Heilige Schrift. En daar staat u een verwijzing bij, dat is precies volgens de Joodse wet. Jezus aan een kruis is niet volgens de Joodse wet. Begrijpt u wel? De Joodse wet zei immers dat hij aan een paal genageld zou worden. Vervloekt is degene die aan het hout hangt. Er was niets, geen overwinning op dat moment. Wel natuurlijk 3 dagen later, dat weet ik heel goed. Maar toen niet. Petrus spreekt er ook zuiver over. 1 Petrus 2, vers 24. Allemaal bekende versen voor ons, denk ik. Ik begin te lezen bij het 23e vers. Dat kan onze houding zijn, als we de Xylon en de Stauros goed verstaan. Die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden. Die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is de enige houding van een christen, weet u dat? Dat is die het overgeeft aan hem die rechtvaardig oordeelt. Wij kunnen ons recht niet zoeken. Als we dat doen, zijn we in het vlees. Maar wij kunnen het overgeven aan de Heer die zegt, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. En laat het maar bij de Heer in zijn handen liggen. Al uw onrecht. Dat is de houding van een christen. Al het onrecht. Nee, nog verder. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat is de houding van een christen. Dat is de houding van het Stauros. Van het kruis willen ze overwinnen en gelijk hebben. Halen ze de recht. Maar we lijden liever onrecht. We zijn christenen. We horen bij de vervloekte. Daarom hoeven ze ons niet op handen te dragen. Petrus zegt het zo geweldig. Die als hij gescholden werd, niet het stiekem wat terugsiste. En als hij leed, niet dreigde van ik krijg je wel. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. God weet ook de andere kanten bij de tegenpartij, weet u dat? Wij zien alles vanuit onze optiek. Maar God overziet alles. Die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam op het Xylon bracht. Gebracht heeft. Opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen, zegt Petrus tegen de Joden in de verstrooiing, profetisch wijzend naar de eindtijd, wat opgetekend is voor ons als een voorbeeld. Hij is aan een hout gehangen. Ik denk steeds, vroeger was ik vertegenwoordiger, kwam ik dikwijls langs die kerk. En ik heb zo dikwijls naar die woorden gekeken. Wij zullen triomferen in het kruis des Heren. We willen van die overwinnaars, we willen van die kleine Constantijntjes zijn, snap je? En als het niet lukt, dan ligt het aan ons geloof, aan ons bidden, gaan we onmiddellijk vasten, roepen de hele gebedskring op. Want we zullen onze zin hebben, want we moeten immers overwinnen. Maar onze plaats is daar. En we geven al het onrecht, geven aan de Heer die rechtvaardig oordeelt. En moeten geen gelijk te hebben. Stenzel zegt, er is niets in het Grieks of in het Oude Testament dat ook maar even doet denken aan 2 stukken hout. Is ondenkbaar. Het is 1 Stauros geweest. Een Stauros met een dwarsbalk is ondenkbaar. De letter G, als een kruis zo getekend, als een X getekend, dat is de eerste letter van het woord Christos. Heb ik tenminste al mijn Griekse gelijk aangegooid ook. Het werd oorspronkelijk gebruikt voor zijn naam. U ziet dat wel eens, zo'n X en zo'n P'tje, weet je wel? Christos.
Deze letter werd vervangen door die symbolen op uw Bijbel. Als u een grote Bijbel hebt, staat het voorop, hè? PX lees je dan, hè? Ik dacht vroeger dat het Pax betekent, vrede of zo, maar het betekent Christus. Het waren de twee eerste letters van Christus. Een symbool met zo'n kruisje of met zo'n recht kruisje, met zo'n lusje eraan. En met name de eerste van deze had vier gelijke armen, dat kruis. Dat is dat kruis wat Constantijn gezien heeft. Dat was zo'n grote X als het ware, met vier gelijke armen. Kende die goed. Dat deed ergens denken aan de zonnekop. Vier gelijke armen en een cirkel eromheen. En hij was een zonnekop aanbidden. Die man die zag dat kruis bij een veldslag die hem de overwinning, die de wereldmacht moest leveren. En dan hoorde een stem die zei dat hij in dit kruis, in dit teken, zult overwinnen. En sloeg ze allemaal de kop af, lukte nog ook. En daarna zei hij allemaal onder het kruis komen, jongens. Deze kruizen werden gebruikt als symbolen voor de Babylonische zonnegod. Wil u even goed kijken? Denk u eens vier kleine stukjes niet in die cirkel, wat heb u dan? Heel goed, hakenkruis. Komt daar vandaan. Een steken van de zonnegod. Is een geluksteken geworden. Is heel oud. Zie je al in Babylon, het hakenkruis. Er zag een kruis in de hemel. Daar zou hij hem winnen. En toen ging het christendom zo'n glorieuze tocht door de wereld en werd belangrijker dan de staat. En Rome kwam sterk naar voren. En ze interageerde de spiritistische hoge priesteres uit Babylon. En het werd moeder Madonna. En Andries vertelde vorige week, de Madonna is altijd gekleed in blauw. Want de kindertjes leerden vroeger bij de communie, echte meisjes die Maria kindjes waren. Want Maria was de koningin des hemels. In de Bijbel stond vervloekt als je daar offerkoeken aan reed. Maar die mensen hebben de Bijbel niet meer geweten. Ze zijn achter de koningin des hemels aangegaan. In de vereering van Maria vereert de Rooms-Katholieke Kerk zichzelf. Ze hebben de monnikskappen genomen van duivelaanbidders. Om de gelaatstrekken te verbergen als ze met hun hocus pocus bezig waren. Dat zijn monnikskappen geworden. De Vestaalse maagden stonden voor de nonnen. De nonnen, getrouwd met God. En het kruis werd geïmporteerd via Babylon, Egypte, teken van eeuwig leven, Pakan. Deze kruizen heeft Hitler ook gehad. Was ook afkomstig van die zonnegod. Alleen waar de stukjes bij de cirkel weg, dan heb je een hakenkruis. Deze kruizen werden gebruikt als symbolen van de Babylonische zonnegod. En men ontdekte ze voor het eerst op een geldstuk met de beeldenaar van Julius Racecar. Die kwam binnenrijden, hè? 100 voor Christus of zo. Moesten we allemaal zo nodig. En we zaten zo lekker in onze berenvellen. Ja, dat was een geweldige tijd. Het was een tijd voor mannen, weet je wel. De vrouwen werkten op het land en de mannen dobbelden. Oh, heerlijke tijd. Moet dat geweest zijn. En dan kwamen ze thuis en zei je, Marie, ik heb verloren, je moet bij de buurman zijn. Ja, want je had niks. Geld speelde nog geen rol, dus je moest Marie inzetten. Ja, zo ging dat. Het was een gouden eeuw toen. En toen kwam Julius Racecar zo nodig. Oh jee. En daarna op een munt geslagen door Caesars erfgenaam, Augustus, was ook weer op God. Hebben we nog steeds een vrije maand van. Augustus. Het regent altijd in die periode. Bouwvakvakantie was vroeger. 20 voor Christus. Jongen, jongen, wat trekken we toch een hoop open. Andere munten met dit symbool werden geslagen door Augustus en ook door die andere man met de moeilijke naam Hadrianus. Ah, Hadrianus. En waren erg vriendelijk tegen elkaar, zei steeds ha. En andere Romeinse keizers. Zie early Christian, een moeilijk woord, van C.W. King. Op de munten van Constantijn de Grote, vlak hem niet uit, 270 tot 337 na Christus, is het meest voorkomende symbool dat Christus, maar let op, dat is dat schuine kruisje is dat, hè, met die gelijke poten. Maar hetzelfde symbool wordt gebruikt zonder de omringende cirkel en met de vier gelijke armen, verticaal en horizontaal. En op het ogenblik doet dat weer in christelijke kringen, christelijk hoor, denk erom lijk hoor, doet weer zo'n plusje, doet opgeld. Dat is hartstikke modern, zijn de pootjes ingekort tot een plusje. Dat is een puur occult kruis. Dat is rechtstreeks uit Babylon. En dit was het symbool dat speciaal werd vereerd als het zonnewiel. Hier moet vermeld worden dat Constantijn een zonnegodaanbidder was. En de kerk pas wilde binnentreden nadat hij ongeveer een kwart eeuw later, volgens de legende, zo'n kruis, niet het kruis van Christus hoor, kan ook nooit door de Heilige Geest aan hem getoond zijn. Want de Heilige Geest wist dat het een paal was. En hij zag een kruis. Het was wel een man die zonder God aanbidder was. En misleidende geesten waren er volop aanwezig. Ook in die tijd. Ook in onze tijd. Ongeveer een kwart eeuw later, volgens de legende, had hij zo'n kruis aan de hemel gezien. En wij maar denken dat hij het kruis van de Heer Jezus had gezien. Het teken is hetzelfde als het voorchristelijke symbool in Azië, Afrika en Egypte. Of we nu Nineveh van Sir Layard raadplegen, of Manners and Customs of the Ancient Egyptians van Sir G. Gardner Wilkerson, of dat we Dr. Schliemann, 1822 tot 1890, vermeldt dezelfde teken in zijn moeilijke boekje, waarin hij zijn ontdekkingen te boek stelt die hij gedaan heeft bij het prehistorische Troje. Pagina 337, voor degene die twijfelt en vraagt, is het wel zo? Nou, pagina's 337. En dan komt de dokter Max Onefalsch. En die kan je vertrouwen. Dat is ook heel iets anders dan dokter Zuurdeeg. Je weet nog wel wie dat was, hè? Dokter Zuurdeeg was van het crematorium, hè? En Delleman. Oh, die Delleman. Maar hier, ook die sluiermacher. Die hebben ook sluiers gemaakt, hoor. Maar gelukkig hier dokter Max Onefalsch, er zit niets geen valsheid bij. Richter, die zegt dat dezelfde teken op Cyprus voorkomt en dit zijn de oudste nog bestaande Fenicische inscripties. Zie zijn Kypros, de Bijbel en Thunder. De catacomben in Rome, dat waren die vluchtgangen waar christenen de martelaren begroeven die ze weghaalden onder de poten van de leeuwen vandaan. Zo is het echt. En die mensen waren niet bang om martelaar te zijn hoor, dat kan ik je wel gelijk vertellen, was een eer hoor. Je moest ze gewoon tegenhouden, want anders wilden ze graag voor de leeuwen. Eerlijk waar, dat is bekend uit die tijd. Martelaar, dat staat voor ons zo vreselijk voor ogen, alsjeblieft eren niet. Maar in die tijd dat dit zo was, toen offerde men zich zomaar voor de Heer. En als dan het festijn was afgelopen, haalden christenen de restanten weg en vluchtten dan in de catacomben, in de onderaardse gangen waar niemand de weg wist. En begroeven daar hun doden. En kwamen daar ook bij elkaar. En die graven in die onderaardse gangen leggen een getuigenis af. Heb ik u van verteld. Want daar stond onder andere op het woord even. En later hebben ze het overgebeiteld in eternum. Toen kreeg het woord tijdperk, aion, kreeg toen de klank van eindeloze eeuwigheid. Hebben ze om bij 540 gedaan, op instigatie van keizer Julianus. Die catacomben leggen een getuigenis af van die eerste christenen. Nou, de catacomben in Rome leggen hetzelfde getuigenis af. Christus wordt daar nooit voorgesteld als hangende aan een kruis. En het kruis zelf wordt slechts geschilderd op een versluierende, aarzelende manier. In de Egyptische kerken was het kruis onderstrepen. Een heidens symbool des levens. En dat konden we natuurlijk geweldig goed gebruiken.
En we hebben van het vloekhout hebben we een ereteken gemaakt. Maar in de Egyptische kerken was het kruis een heidens symbool des levens, ontleend door christenen en geïnterpreteerd op een heidense manier. In zijn Letters from Rome zegt Dean Burgeon: ik betwijfel of er een kruis voorkomt op enig christelijk monument van de eerste vier eeuwen. In het beroemde werk van mevrouw Jameson, History of Our Lord, wordt gezegd: men moet erkennen dat oude kunstvoorwerpen, voor zover ze tot op heden bekend zijn, geen bevestiging leveren van het gebruik van het kruis in de eenvoudige vorm, transversale vorm, die ons zo vertrouwd is. In enige periode voorafgaand of onmiddellijk volgende op de tijd van Chrysostomos. En Chrysostomos schreef een halve eeuw na Constantijn. Het kruis is onbekend geweest in de eerste vier eeuwen. Later, in een bepaalde verkeerde vroomheid, door de kerk het Egyptische occulte kruis overgezet als teken belabeld de christenheid, toen is men gaan schilderen. En dat beeld zit in u en mijn hart. En om dat nou kwijt te raken, dat moet je willen, want anders dan hou je het vast. Maar ik wil met hem dienen. Ik wil ook met hem smaak leiden. Ik wil in dit tijdperk alles doen wat de Heer wil. En straks zullen we met hem heersen. En alleen daarom heb ik die Bijbelstudie het kruis doorgezet. Ik weet dat het heilige huizen kan inschoppen. Ik was blij met mijn kruisje aan de muur. Maar het is al meer dan een jaar is het weg. Ik heb al meer dan anderhalf jaar geen kruisjes meer op de boekentafel. Ik weet dat een christen leeft niet bij tekenen. Weet je wat wij alleen maar hebben? Als we de volkomenheid hebben gekregen in 1 Korinthe 13, wordt er gezegd: zo blijf nog geloof, hoop en liefde. Dat is het enige. Christenen die naar Paulus luisteren, hebben geen tekenen. Die hebben niets. Of ze hebben alles. Ze hebben de Heer naar de waarheid van de schrift in hun hart. En ze leven niet door zien, niet door voelen, maar ze leven in geloof. En in die zekere hoop der heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden in de toekomst. Er is een uitvinding van het kruis geweest. Er heeft iemand dan geholpen, niet Marie, maar Alleentje. Kijk maar in het stencil. De uitvinding van het kruis door Helena, dat was de moeder van Constantijn, in 326, al betekent dit haar uitvinding van het kruis, kan al of niet waar zijn, maar de uitvinding ervan in voorchristelijke en de uitvinding van het gebruik ervan in latere tijden zijn waarheden waaraan wij moeten herinnerd worden tot op de huidige dag. Het staat dus volkomen vast dat de Heer ter dood werd gebracht aan een recht opstaande paal en niet aan twee onder een of andere hoek geplaatste stukken hout. En dat brengt ons terug bij dat wat het kruis is. Het is het hout, het vloekhout, waar Hij voor u en mij aan wilde sterven. En dat mag in uw leven zijn. Wij zeggen kruis. En wij denken, en het was een paal. En bij die vervloekte, deze liefde hebben we niet kunnen weerstaan. Daar willen we bij horen. En dat is de enige bedoeling van de Bijbelstudie. En dan hebben we op dinsdagavond, gisteravond, hebben we dit stelsel behandeld in alle Bijbelkringen. Dat zijn een 115, 120 mensen. Ik heb het behandeld op de woensdag. En voortaan predik ik het kruis. Want dat woord, daar kunnen we niet meer van vervreemd worden. Ik had het namelijk tegen iemand verteld en die zat in de dienst voor me. En die keek op een gegeven moment om, want toen hadden we al 10 keer gezongen over het kruis. En die keek toen om en die wou zo zeggen, Cor, dat moet je nou anders schrappen. Nee, Cor schrapt niks. Maar ik moet u in kennis zo ver brengen, dat u deze dingen feilloos weet te onderscheiden. En dat u alles ontdekt wat eigenlijk occult bezig is met de kern van het evangelie. En dat is uit de koker van de boze. De Heer hing aan een staalros. De Heer heeft daaraan de vloek en de smaad gedragen die eraan verbonden was. En wij hebben dat niet. En dat is niet uit onszelf, dat is louter genade. En ik wou graag dat u als woensdagavondgroep dit dan direct zo gauw mogelijk wist. En we zeggen kruis. En we nodigen gewoon mensen uit die komen zingen, groepen of wat ook, als het ooit te pas komt. En dan kijken we elkaar aan en dan denken we, dat getuigenis van die broeder, dat is heel aardig, maar het staat nog in de kinderschoenen. Dan denken we niet, oh, hij zegt al verkeerd. We zingen gewoon onze liederen met blijdschap dat hart in. En we zeggen kruis. Anders zou ik u vervreemden van 2000 jaar traditie. En dat bedoel ik niet. Jobus getuigen, het is ellendig, maar die hadden het eerder ontdekt. En die zijn aan de deuren geweest en ze zeiden, weet u dat Christus niet gestorven is, maar aan een paal. En we hebben gelijk de deur voor ze dicht gedaan. We denken, zo, lelijke duivels. Het kruis bij ons wegnemen niet. Ze hadden gelijk. En ik had graag gewild dat onze theologen, die dit zelf notabene allemaal weten, dat die theologen, dat die ons dit geleerd hadden. En dan hadden we gezegd, en ik zal roemen in het kruis van de Heer. En we hadden geweten wat we zeiden. En nu voel ik ons lichtelijk misleid. Nou, wat wil Ebenezer? De waarheid. En als u liefde in uw hart hebt, bent u blij met de waarheid. Want de waarheid maakt ons vrij van verkeerde handelingen met die heilige zaak. Dat is het enige wat ik bedoelde. We gaan elkaar bidden.